U kunt de Bijbel opzoeken. In de Bijbel een hoofdstuk over 2 Samuel 12 opzoeken. Daar zal ik een groot gedeelte van lezen. Ik heb het ook op sheet gezet, dus als u geen Bijbel bij je heeft, dan kun je het ook op sheet lezen. Ik wil met u nadenken, dit is de derde preek over David. Ik zal even terugkijken zo dadelijk, over die kort terugkijken op die andere twee preken en dan met u nadenken over de gevolgen, lijden onder de gevolgen van zonde. Lijden onder de gevolgen van zonde. En waar ik het eigenlijk over met u wil hebben, dat is dat we lijden over de gevolgen van de zonde in ons eigen leven en lijden wat mensen om ons heen door de zonde die gedaan worden. Hoe die mensen om ons heen lijden door die zonde. En dat zie je namelijk heel expliciet in het leven van David. En hoe God dan door alles heen, door die gevolgen heen, hoe God schijnt en trouw is. En dat we iets van die zegen mogen zien. Hoe God eigenlijk door deze gevolgen heen werkt. Laten we eerst lezen. Het is een heel stuk wat ik met u lees. En dan zal ik nog bidden. 2 Samuel 12, vers 8 tot en met 19. Dat is een gedeelte waar eigenlijk de profeet Nathan, die is bij David gekomen. David die een jaar lang, minstens een jaar lang, omdat het kind wat geboren is uit zijn overspel met Bathsheba, dat al geboren is. En dan heeft hij dan een jaar lang onder de pet gehouden en dan komt Nathan, een profeet, die komt naar hem toe. Die vertelt een gelijkenis. Dat treft David zo erg dat iemand dit kan doen. Maar dat is eigenlijk een spiegel die Nathan hem voorhoudt wat hij zelf heeft gedaan. En dan begint en dan zegt David zegt tegen Nathan, als iemand tot zoiets in staat is, dan heeft hij eigenlijk de doodstraf verdiend. En dan begint dit gedeelte dat zegt, toen zei Nathan tegen David, u bent die man. Zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u tot koning gezalfd over Israël en ik heb u uit Sauls hand gered. Ik heb u het huis van uw Heer gegeven en bovendien de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En als dat te weinig was geweest, zou ik u nog wel meer gegeven hebben. Waarom? Een grote vraag. Waarom? Waarom hebt u dan het woord van de Heere veracht? Dat kunnen we ook aan onszelf vragen. Waarom verachten we Gods woord? Door te doen wat slecht is in zijn ogen. U hebt Uria de Hittiet met het zwaard gedood. Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen en hem hebt u door het zwaard van de Ammonieten gedood. Wel nu dan, het zwaard zal voor u eeuwig niet van uw huis wijken, omdat u mij veracht hebt en de vrouw van Uria de Hittiet genomen hebt om u tot vrouw te zijn. Zo zegt de Heere, zie ik breng onheil over u, uit uw eigen huis. En zal uw vrouwen voor uw ogen nemen en hen aan uw naaste geven. Die naaste, dat zou zijn zoon zijn, Absalom. Die zal op klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. Voorzeker, u hebt in het geheim gehandeld. Maar ik zal dit doen ten aanschouwen van heel Israël en in het volle licht. Toen zei David tegen Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zei tegen David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Omdat u echter door deze zaak de vijanden van de Heere zeer hebt doen lasteren, zal wel de zoon die u geboren is zeker sterven. Toen ging Nathan naar zijn huis. En de Heere trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had, zodat het ongeneeslijk ziek werd. David zocht God, David zocht God voor het jongetje. David vastte streng. En toen hij naar binnen ging om te overnachten, ging hij op de grond liggen. Toen stonden de oudsten van zijn huis op en ze kwamen bij hem om hem van de grond te doen opstaan. Hij wilde echter niet en at geen brood met hen. Het gebeurde op de zevende dag dat het kind stierf. De dienaren van David waren bevreesd tegen hem te zeggen dat het kind dood was. Want ze zeiden, zie, toen het kind nog levend was, spraken wij tot hem, maar hij wilde niet naar onze stem luisteren. Hoe kunnen we dan tegen hem zeggen, het kind is dood? Dat zou kwaad doen. Maar David zag dat zijn dienaren mompelden. Daardoor merkte David dat het kind dood was. Dus zei David tegen zijn dienaren, is het kind dood? Ze zeiden daarop, ja, het is dood. Vader, we willen u zo bidden, als we het zo zullen hebben over zonde en de gevolgen van zonde in het leven van onszelf en in het leven van de mensen om ons heen. Dan willen we u zo bidden dat u ons bedouwt met die Heilige Geest en dat er een stuk, ja, echt iets zal breken in ons hart van de hoogmoed, wat we ook zo zien in Davids leven, de hoogmoed om het geheim te houden. De hoogmoed om het voor u te verbergen en voor mensen te verbergen. We willen u zo bidden dat u ons zegent met verontmoediging, maar ook in het bijzonder met vrede. Wil u zo tot ons spreken, Heer? In Jezus' naam. Amen. We hebben eerst in de eerste preek hebben we zo gekeken naar de roeping van David. Die roeping die eigenlijk ertoe leidde dat hij uit de gratie was. In het begin was het zo dat er heel veel zegen was in zijn leven. Heel veel voorspoed. Iedereen weet dat wel. Als je in een christelijk gezin geboren wordt, dan is dat een van de lievelingsverhaaltjes die we de kinderen vertellen, David en Goliath. Hij verslaat Goliath en daarna verslaat hij de Filistijnen. En dan is het zelfs zo dat hij in het paleis mag gaan wonen. Hij mag bij de koning gaan wonen en hij is gezalfd zelf tot koning. Maar dat moet zich dan nog allemaal ontvouwen. En dan is het zo dat hij bij de koning en in de koning bij de koning mag dienen. En Saul is ook erg op hem gesteld. Saul is de eerste koning. Hij heeft een intense, bijzondere vriendschap met de zoon van Saul, Jonathan. Maar dan komt er een kentering in dat hele verhaal, want Saul die wordt jaloers. En Saul die is zo jaloers dat David eigenlijk moet vrezen voor zijn leven. We hebben toen gekeken naar Psalm 18, waarin hij echt leert in die periode van schuilen bij God. Want dat is eigenlijk wat die periode in het leven van David, waarin hij dus steeds moet vluchten voor Saul, eigenlijk altijd in doodsgevaar is, altijd steeds opnieuw trucs moet verzinnen hoe hij de dag moet kunnen overleven, dat heeft hem gebracht dat hij echt ziet dat God een schuilplaats is. Psalm 18, daar zegt hij, de Heer is mijn burcht en mijn bevrijder, mijn rots tot wie ik mijn toevlucht neem. Maar hij beschrijft dus ook de angsten, zijn doodsangsten, de diepe wanhoop. En we zagen in die preek dat het schuilen bij God, en dat is een hele belangrijke wat ik u zeg, het schuilen bij God is geen garantie voor je veiligheid, voor voorspoed of voor succes. Dat blijkt gewoon uit deze geschiedenis. Het schuilen bij God is geen garantie dat er veiligheid is, voorspoed of succes. En dat beïnvloedt ons leven zo ontzettend, dat zwart-wit denken, dat we lijden in ons leven kunnen we ervaren, of als er grote moeite is, dat we gevoelsmatig dat vertalen, God is afwezig. Weet je, dat steeds weer treft me dat. Als mensen over andere mensen praten, sowieso niet goed, maar als we dan kijken wat iemand gebeurt, dan vertalen we dat, op een of andere manier zit dat ingebakken, dat was ook bij de vrienden van Job zo, God is afwezig. Terwijl die geschiedenis van David laat dat totaal echt niet zien. God is ook echt in deze diepe nood. Is hij aanwezig. God is aanwezig. En grote nood leert het leven dat zelfs in deze grote nood van David, dat hij een intense, diepe relatie met God kan bouwen. Een zeer intieme relatie die net in deze tijd van verdrukking, waarin die uit de gratie is, uit de roep, door de roeping, zie je dat hij zijn relatie verdiept en dat zal zijn hele leven verder gaan beïnvloeden. We hebben de tweede preek hebben we gekeken naar vallen voor verleiding. Die zwarte bladzijde in het leven van David, eigenlijk is het een heel zwart hoofdstuk. Hij pleegt overspel en dan wil hij die zonde bedekken. Dat lukt niet en dan is het zo dat hij Uria vermoord. Dat is de man van Bathsheba. En wat het zo schrijnend maakt, ik heb daar met u 14 dagen geleden naar gekeken. Wat het zo schrijnend maakt, is dat in deze periode, als hij voor de verleidingen valt, dat hij maatschappelijk op de top staat, maar ook geestelijk. Zijn intense relatie met God heeft een ongekende mooie diepte. Dat vind je onder andere die intimiteit die er is in 2 Samuel 7, dat David de ark terugbrengt in een tentspand en dat hij dan in die heilige tent staat daar. Toen ging David de heilige tent binnen en naar de plaats voor het aangezicht van de Heere. David was een groot man, hij was een groot koning, hij was verheven boven het volk. Hij werd door God bevestigd. Er was een enorme zegen in zijn leven. Hij was succesvol. Mensen keken naar hem op. En weet je, als dat allemaal gebeurt, als je op een standbeeld staat, als er een standbeeld van je gemaakt wordt, dan is het zo, dan word je eenzaam. En die eenzaamheid, die is ook bij David aanwezig. Hij zit dan op het plat dak, ziet een vrouw en dan, die zich aan baden is, Bathsheba, laat haar naar zich toe komen en hij gaat met haar naar bed. En ze wordt zwanger, hij wil bedekken, laat die man terugroepen. Dat hebben we de vorige keer allemaal bekeken. En dan wil die man niet slapen met zijn eigen vrouw. En dan zendt hij hem naar het front. En dan zegt hij tegen zijn opperbevelhebber, plaats hem zo dat hij zeker sneuvelt. En het trieste is dat zeg maar gebeurt in een situatie waarin hij een zeer intieme relatie met God heeft. En als je eenzaam bent, dan is het zo dat je ook heel erg kwetsbaar wordt. En dat blijkt uit deze geschiedenis. En vanmorgen en vanmiddag wil ik het eigenlijk graag met u kijken naar de gevolgen van deze daad. De gevolgen die ja, immens zijn, immens. Ik ben 2-3 dagen daarmee bezig geweest. Ik lees ook een boek over David, over zijn leven. En ja, ik ben daar erg door geraakt. Die vreselijke zonde die daar eigenlijk is gebeurd, maar die heel verrijkende gevolgen heeft voor David. Ik wil kijken naar de gevolgen en dan kijken naar de zegen in al die ellende. Want die, weet je, het punt is namelijk dat als er zeg maar een zonde is in je leven en die heeft enorme gevolgen en gevolgen voor mensen om je heen, dan vertroebelt dat vaak het gezicht op God. Maar hier zie je eigenlijk dat God de gevolgen die worden door Nathan worden die al aangegeven welke gevolgen dat zal gaan hebben. Maar ik zal met u die gevolgen bespreken en laten zien wat dat voor gevolgen heeft. En daarna, zeg maar als het ware, is het een grijze deken die er een donkere duisternis eigenlijk. Als je met al deze gevolgen te maken hebt en ook voor de mensen om hem heen. Maar dan wil ik u laten zien dat die zegen die daar doorheen komt, hoe God trouw is, hoe hij met David omgaat, terwijl hij het heel zwaar heeft. En dan wil ik u daarin bemoedigen en ook confronteren. Maar laten we eens kijken wat die gevolgen zijn. In 2 Samuel 12 vers 10, dat gedeelte wat we eigenlijk al gelezen hebben, daar staat dat Nathan geeft ook aan wat de gevolgen zullen zijn. Wel nu dan, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken, omdat u mij veracht hebt en de vrouw van Uria de Hittiet genomen hebt om u tot vrouw te zijn. Zo zegt de Heere, zie, ik breng onheil over u uit uw eigen huis. En zal uw vrouwen voor uw ogen nemen en aan uw naaste geven. Die zal op klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. Voorzeker, u hebt in het geheim gehandeld, maar ik zal dat doen ten aanschouwen van heel Israël in het volle licht. Het eerste wat er eigenlijk gebeurt, eigenlijk is die stroom van ellende, die houdt eigenlijk maar op, pas op. En dat is best wel een hele tijd, die houdt pas echt op het moment dat Salomo zelf de troon bestijgt. Dus vanaf dit moment tot aan dat Salomo de troon bestijgt, is het zo dat het één stroom van enorme ellende is die over David heen komt door deze daad van overspel en door deze daad van moord. Het eerste wat we hebben gelezen is dat de eerste zoon van David en Batseba die sterft. Zijn zoon Absalom organiseert later een enorme machtige samenzwering tegen zijn vader en wil zijn vader van de troon stoten. David die moet 2 keer vluchten en bij die vlucht voor Absalom laat hij 10 bijvrouwen achter. Die zouden op het paleis moeten zijn. En zoals 2 Samuel 10 vers 14 zegt, ik zal uit uw eigen huis, dus uit zijn huis, dat wil zeggen een zoon van hem, die zal zeg maar hem onteren. En dat gaat op een verschrikkelijke manier. Omdat zeg maar die achtergebleven vrouwen, Absalom die verdrijft David eigenlijk uit Jeruzalem en doet hem machtsgreep naar de troon. En die 10 bijvrouwen die zeg maar achtergebleven zijn om op het paleis te passen, daar staat in 2 Samuel 20 uiteindelijk wat daarmee gebeurt. Ze worden zeg maar onteerd op het paleis. Iedereen kan dat zien. Maar dan is het zo dat straks dan David terugkomt, dan staat dat het heeft me heel erg geraakt. Wat met die vrouwen dan verder gebeurt. Als hij dan terugkomt, dan staat er in 2 Samuel 20 vers 3. Toen David in zijn huis in Jeruzalem kwam, nam de koning de 10 vrouwen, de bijvrouwen die hij daar achtergelaten had, om zorg te dragen voor het huis. Hij plaatste het in een bewaakt huis en onderhield hen, maar kwam niet meer bij hen. Zo waren zij levend als weduwe, opgesloten tot de dag van hun dood. Je moet je voorstellen wat hier zeg maar een gevolg van zonde voor deze vrouwen. David die heeft heel veel vrouwen en bijvrouwen. Hij heeft ook heel veel zonen. Door al deze huwelijken en door al deze bijvrouwen. Maar als hij dan terugkomt, dan is het zo dat het gevolg van zijn zonde, doordat hij zo zondig met Batseba en Uria vermoord, en Nathan dan zegt, uit uw eigen huis zal dat dit ongeluk, dit zal gebeuren. Dan gebeurt het ook. Absalom die onteert eigenlijk zijn vader en onteert deze bijvrouwen publiekelijk op het dak. Moet je zich dat voorstellen, publiekelijk op het dak. God grijpt dan in en Absalom die sneuvelt, David komt terug. En dan is het zo dat deze 10 bijvrouwen, die worden ergens zeg maar in een huis neergezet. Zullen wel misschien goed geleefd hebben, hij zorgt voor hen, maar in feite zijn ze levend weduwe. Hij raakt ze niet meer aan. Er mag ook niemand meer hun aanraken. Dat zijn toch de bijvrouwen van de koning. En dat heeft een ongekende gevolg voor deze vrouwen. De 3 zonen van David, Amnon, Absalom en Adonia, die sterven door het zwaard. Dus dat, als je dat dan verder gaat lezen, moet die geschiedenis maar eens thuis lezen, dan is het zo dat deze worden getroffen en die worden bij, alle 3 sterven ze door het zwaard. En die eerste zoon, zeg maar, die door Batseba gebaard wordt, die sterft ook. Dan is het zo dat niet alleen die 10 bijvrouwen hebben een gigantisch gevolg van de zonde van David, maar ook Uria. Uria die eigenlijk met zijn eigen doodsvonnis teruggestuurd wordt in een brief die dan aan de bevelhebber, aan de opperbevelhebber Joab afgeeft. Die leest dat en die staat er versteld van. Hij moet een van zijn beste mensen in de oorlog neerzetten, daar waar hij zeker sneuvelt. Maar niet alleen die knaap, maar ook diegene die bij hem zijn. Dat staat er ook. Er zijn veel mannen die bij Uria zijn. Die natuurlijk stuur je niet iemand alleen naar zo'n val. Maar hij is omringd met andere dappere mannen. En die zijn ook, sneuvelen ook. Wat een gigantische nood en wat een verdriet. En zonde van overspel, dat treft veel mensen en soms gaat het van generatie aan generatie. En we staan heel erg snel klaar met een veroordeling als iemand fouten maakt. En eigenlijk vind je dat iemand moet boeten. Zeker als die jou tegen jou gezondigd heeft. Dat je zelf echt daarvan pijn hebt. En soms wensen we mensen hetzelfde toe als wat hij ons heeft aangedaan. Maar hoe anders is dat bij God? Want er ontvouwt zich iets van de goedheid van God. En dat heeft me heel geraakt, heeft me erg geraakt. Het is namelijk zo dat bij die ontmoeting, ik ga er zo dadelijk iets verder op in, bij die ontmoeting, dan zegt David tegen Nathan, als die dan geconfronteerd wordt, ik heb gezondigd. En de Heer het zegt, zeg maar, toen zei David tegen Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zei tegen David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen, u zult niet sterven. Ik zal zo dadelijk daar iets meer over zeggen, over dit gedeelte. Want dat is iets heel cruciaals wat hier gebeurt. Maar David gaat naar huis en dan komt hij thuis en dan is het zo dat hij, zeg maar, in die situatie komt dat dat kindje sterft. Zijn zoon sterft. De zoon van Batseba en van hem. In overspel, zeg maar, heeft hij zijn leven gekregen. Iets wat onschuldig is. Eigenlijk moest David sterven, want op overspel en zeker op moord, op voorbedachte raden. Er stond ook in de Bijbel, was dat daar stond de doodstraf op. Hij gaat naar huis en dan is het zo dat, dan hebben we gelezen dat kindje sterft en dan staat er dat hij troost Batseba. Hij troost Batseba en in die troost is het zo dat hij ook gemeenschap met haar heeft. En Batseba wordt weer zwanger. En het is belangrijk dat ik daarmee begin. Want al deze verschrikkingen volgen daarna. En Batseba wordt zwanger. En dan is het zo dat ze baart weer een zoon. Ze geven hem de naam Salomo. En opeens, even wachten met nog niet laten zien. En ze geven hem de naam Salomo. En dan staat, zeg maar, op dat moment Nathan weer aan de deur. U kunt zich voorstellen, ik kan me althans voorstellen, dat eerst stond hij aan de deur, het kindje was geboren, en dan krijg je zo'n boodschap mee, en dan is je zoontje gestorven. Nu is die tweede zoon die wordt geboren. En dan is het zo dat Nathan staat weer aan de deur. Ik weet zeker dat ik met zwedende handen en echt bibberend die deur had opengemaakt. En dan is het zo dat Nathan die komt dan ook weer met een boodschap van God. Hij komt met een boodschap van God. En dan staat er in 2 Samuel 12 vers 24. Ze baarde een zoon die hij de naam Salomo gaf. De Heere had hem lief en zond een boodschap door de dienst van de profeet Nathan. En wat God tegen Nathan zegt is, noem hem niet Salomo, maar noem hem Jedidja. Door de dienst van de profeet Nathan en hij noemde zijn naam Jedidja, omwille van de Heere. Dus God komt naar hem toe, zendt Nathan weer en zegt, er is nu een zoon geboren. En die zoon die heb je Salomo genoemd, het is een prachtige naam, die betekent rijk aan vrede. Maar noem hem Jedidja. En Jedidja betekent bemind door Yahweh. Ik vind het, weet u, toen ik dat aan het lezen was, ik heb die hele geschiedenis, heb ik van voren naar achter ben ik die aan het bestuderen. Maar voordat al deze ongelukken gebeuren, voordat die eerste zoon sterft, voordat zijn drie zonen sterven, voordat Absalom naar de macht grijpt, voordat zijn 10 bijvrouwen onteerd worden, voor alles wat er eigenlijk daarna zich ontvouwt, wat er eigenlijk door Nathan is aangezegd, begint dit alles met dat God zegt, noem deze zoon Jedidja. Deze is mijn geliefde. Ik vind het echt zo indrukwekkend dat daarin eigenlijk al de diepe goedheid van God beschreven staat. Maar waar ik eigenlijk met u over wil nadenken, dat is over de zegeningen die God geeft door alles heen. En een van de zegeningen waar we misschien te weinig bij stilstaan is, dat toen zei David tegen Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zei tegen David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Dit gaat natuurlijk eerstens met heel veel berouw gepaard. Dat staat hier wel, maar dat zei Psalm 51, daar moet je in samen overlezen, thuis overlezen. Dat heeft heel veel berouw, echt een berouw naar Gods wil. Ja, er is ook droefheid naar de wereld. Droefheid naar de wereld wil eigenlijk zeggen, je bent betrapt op een zonde. En dan is het zo dat je bent betrapt en dan ga je de gevolgen maar inkaderen. Dat gebeurt ook in de pastoraat. Ook op het moment dat iemand op een zonde betrapt is. Het meest erge vind ik eigenlijk dat iemand dan komt en zegt, wil je me dan vergeven? Hij wil eigenlijk, er is geen droefenis, er is geen berouw. Dat is een berouw naar de wereld eigenlijk. En hij wil de schade beperken. Je ziet dat met Rietje en ik, we zien dat regelmatig in de herderlijke zorg. Dat mensen betrapt zijn en zeggen, wil diegene me vergeven? Of wil jij me vergeven? En eigenlijk is het geen droefheid naar Gods wil. Het is een droefheid naar de wereld, omdat je betrapt bent en wil je het inkaderen. Maar hier zie je eigenlijk dat er een intense droefheid is van David. En dat David dan tot berouw komt en dat hij zegt, ik heb tegen God gezondigd en dan is het zo dat hij zegt dat de Heere hem vergeeft. En dan zegt Nathan, zegt, de Heere heeft uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Hij had eigenlijk moeten sterven. Wat ik al zei, op moord met voorbedachte raden staat de doodstraf. En nu is de vraag, weet u, heeft zich die vraag niet gesteld, maar ik heb me die vraag wel gesteld. Hoe kan God nou zoiets doen? Waarom zeg ik dat? Hoe kan God dan zoiets doen? U moet zich eens voorstellen dat Nathan die gaat naar de ouders van Uria. En die zegt, luister, David heeft zijn zonde beleden. En als je vraagt aan de meest doorsnee christen, waarom heeft God dan die zonde vergeven? Dan zeggen we, God is vol van liefde, God is vol van genade en God is vol van barmhartigheid. En daarom heeft God deze zonde vergeven. Nu stel eens zich voor, stel je het zelf voor, ik ben vader. En stel dat een koning die grijpt naar een zoon of een schoonzoon, die doet zoiets en dan komt de profeet, die komt naar me toe En die zegt, Miel, weet je, ik moet je iets vertellen. Ik heb David, de koning, heb ik geconfronteerd met de zonde. En hij heeft vergeving gevraagd en God rekent hem niet meer aan. En dan vraag ik, waarom is dat? En dan zegt hij, ja, God is vol van liefde, God is vol van genade en God is vol van barmhartigheid. Als je nu naar de ouders gaat van die man die daar gesneuveld, die Uria, die mannen die daar allemaal gesneuveld zijn. En ze gaan vertellen van David, heeft zijn zonde beleden. God rekende het niet meer toe. Dat schreeuwt toch naar recht. Dat zeg je toch, ja, zo'n God die alleen maar vanuit liefde en barmhartigheid en de voeten treedt aan het recht, daar is geen enkele genoegdoening. En ik zit hier met de stukken van het overspel. En hij wordt niet meer daarvoor aansprakelijk gesteld. God zegt hier tegen hem, ik reken het, ik heb gezondigd. En hij zegt, de Heer heeft die zonde weggenomen. Of van die bijvrouwen, wat denkt hij daarvan? Die daar, zeg maar, onteerd worden publiekelijk. En dat is, zeg maar, een gevolg van hoe David gehandeld heeft. Wat denkt hij, wat die denken, als dat het verhaal zou zijn? Als Nathan zou komen, luister, joh, de Heere heeft hem vergeven. Waar blijft dan het recht? Waar blijft dan de rechtvaardigheid? Ik heb me dat echt gevraagd. Waar blijft nu het recht en de rechtvaardigheid? Want wat zouden die ouders dan zeggen? Je ziet later, zie je, dat de opa van Bathsheba enorme moeite heeft met dat hele gebeuren wat daar gebeurd is. Die plant namelijk ook, straks, misschien dat ik dat ooit eens laat zien, die plant namelijk ook een samenzwering. Die wil wraak. Die wil recht. Die schreeuwt om recht. Ik hoop dat u één ding echt nu meeneemt, dat hier uit deze gemeente nooit meer wordt verteld, dat God alleen vergeeft op grond van zijn liefde, op grond van zijn barmhartigheid en op grond van deze eigenschappen. Want dat is een karikatuur, maak je dan van God. Een karikatuur. Ik luister veel preken. Ik krom vaak de tenen als ik dan hoor dat op zo'n manier het evangelie verkondigd wordt. Dat God liefde is, dat God vol van barmhartigheid is. En kom zoals je bent en dan zijn je zonden weggedaan. Want in Spreuken 17, het wordt nog erger als ik u dat laat zien. Dan staat er, in Spreuken 17 staat er, wie de goddeloze vrijspreekt en wie de rechtvaardige schuldig verklaart, zijn voor de Heer een gruwel. Hoe kan God niet een gruwel voor zichzelf worden? Snapt u het punt? Hoe kan God niet een gruwel zijn, doordat hij zegt tegen David, weet je hebt wel schuld, maar je gaat vrij uit. Die zonden worden je niet aangerekend. Er is geen genoegdoening. Hoe kan dat nou? Ook voor die mensen daaromheen. Hoe kan dat nou met diegenen die zeg maar, met de gevolgen te maken hebben, met zo'n misstap, dat die geconfronteerd worden, dat God hem niet, dat hij wel gezondigd heeft en dat de Heere zeg maar, zijn zonde heeft weggenomen. Hoe kan God voor zichzelf niet een gruwel worden door David te vergeven? Met andere woorden, hoe kan God niet een gruwel voor zichzelf worden door u te vergeven? Want dat is het punt, hè. Het gebeurt met ons net zo. Hoe kan God u nu vergeven zonder voor zichzelf een gruwel te zijn? Want voor deze verschrikkelijke daad moet genoegdoening zijn. Voor deze verschrikkelijke daad moet recht gedaan worden. Er moet recht gedaan worden aan de ouders van Uria. Er moet recht gedaan worden aan die bijvrouwen. Er moet recht gedaan worden. Er moet een genoegdoening zijn. Er moet betaald worden. Schuld moet betaald worden. En weet je, wat ik nu vertel, dat is zo'n grote genade voor degenen die met schuldgevoelens zitten. Met mensen die echt een zonde hebben gedaan, waarvan ze zeggen van, dit kan ik niet meer goed maken. En de gevolgen zijn gigantisch. Dat is zo bijzonder wat ik nu vertel, dat hij dat met mee naar huis neemt en mag verankeren. Want er is namelijk een betaaldag geweest. En die betaaldag die wordt in Jesaja 53 wordt die beschreven. Ik vind het zo indrukwekkend dat Jesaja 53 vers 7 tot en met 10 beschrijft die betaaldag. Er staat toen betaling geëist werd. Ik vind het ook prachtig dat het daarmee begint. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Het gaat over Jezus. Toen betaling geëist werd, werd Jezus verdrukt, maar Jezus deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van zijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. En het bijzondere is, hier is een betaaldag beschreven die op Golgotha wordt ingelost. Op Golgotha wordt een betaling gedaan voor de schuld van David, voor de schuld van u. Er staat ook dat er geen lofoffer gebracht wordt. Het is geen lofoffer wat op Golgotha gebracht wordt. Dat is een schuldoffer, zoals Jesaja 53 dat zegt. Dat is een diepe schuld die er eigenlijk ligt en waar genoegdoening moet zijn voor God, zodat God kan zeggen tegen David, je schuld is vergeven. En het bijzonder is gewoon dat of het nu voor het kruis of na het kruis is, je ziet dat God door het kruis heen werkt. En weet je, ik vind het zo indrukwekkend dat de basis van de vergeving ligt in de rechtvaardigheid, ligt in het recht, niet in de liefde, niet in de barmhartigheid. Natuurlijk is dat een gevolg daarvan, dat God zijn eigen zoon gegeven heeft, hem verbrijzeld. En dat is het schuldoffer, dat is de betaling. En nu volgt eruit genade, nu volgt eruit dat God ons lief kan hebben. Nu volgt eruit dat God voor u barmhartig kan zijn. Als die betaling niet was geweest, dan was het een gruwel geweest als God gezegd had, oké, ik kijk er niet meer naar. Begrijpt u het heel goed? Ik hoop dat u dat heel goed snapt. Als u het evangelie namelijk aan iemand uitlegt, dan heeft dat heel veel te maken met dat je eerst laat zien dat je zelf zou moeten sterven. Dat het heeft te maken met niet dat God liefde is dat hij je omarmt. Nee, hij omarmt je omdat er al een enorm schuldoffer is gebracht. Een enorme prijs is gebracht. En dat hij nu tegen jou kan zeggen, als je dat omarmt, als Christus voor jou gestorven is, schaam je dan niet meer voor je eigen zonde. Schaam je dan ook niet voor je schuld. Want mijn zoon heeft het betaald. En dat is eigenlijk het indrukwekkende wat hier in dit verhaal gebeurt. Er gebeuren nog natuurlijk heel andere dingen, maar het indrukwekkende is, en elke dag hoop ik, zeg maar, elke dag bid ik dat ik de Heere God lief heb, maar elke dag dank ik voor Jezus. En elke dag, echt werkelijk, elke dag dank ik ervoor dat dit schuldoffer voor mij is gebracht. En dat ik vrij kan zijn. Dat ik hier ook mag staan en daarover mag vertellen. En dat ik me vrij voel. Dat ik vrij in Christus ben. En dat ik niet aangeklaagd word. En niet met een schuldgevoel onder de arm loop. Maar dat ik zeg, Heer, ik wil mijn schuld belijden. Ik wil aanspraak maken op dat daadwerkelijke offer. En dan komt God met zijn liefde en zegt, ik heb je lief. Ik wil je die genade ook tonen. Ik wil die barmhartigheid ook tonen. Het tweede, nog twee hele korte dingen. Het tweede wat een enorme zegen vind ik. Het eerste is dat die vergeving er is. Het tweede is dat God ook door al deze moeilijkheden, die moeilijkheden die er eigenlijk zijn die ik beschreven heb, verlaat God David niet. En dan is het zo dat ondanks al deze dingen komt hij tot een geweldige uitspraak. Namelijk in 2 Samuel 24 vers 14 zegt hij, laat me toch in de hand van de Heere vallen. Want de barmhartigheid is groot. Laat me echter niet in de handen van mensen vallen. Ik vind het zo prachtig dat als je door zo'n lijden heen gaat en dat je dus die gevolgen die je worden aangezegd door God. Het is de profeet zelf die hem zegt wat er gebeurt. Dan zie je eigenlijk dat hij toch op het einde, dat is een beetje op het einde van zijn leven, dat hij dan zegt, laat mij maar vallen in de handen van God. En niet in de handen van mensen. Hij heeft ervaren door alle lijden heen, door alle moeite heen, door al de gevolgen heen, wat hij aan zichzelf te danken heeft, heeft hij ervaren dat God het is waarin je veilig bent in zijn handen. Ook al ga je door het lijden heen. Maar laat me niet vallen in de handen van de mensen. En het laatste wat ik zo wil noemen, dat is, dus God vergeeft. Daar heb ik echt de nadruk op willen leggen. God, die is trouw. Die blijft bij David. En het bijzondere is, als je dan verder leest, dan zie je dat trouw, de trouw van God. De trouw van God aan zijn beloftes. Ondanks wat David gedaan heeft. Ondanks dat hij alles breekt. Ondanks de zegen. Is het zo dat God ervoor zorgt dat Salomo zijn geliefde op de troon komt. Dat ligt niet voor de hand als je die hele geschiedenis leest. Want Salomo is helemaal niet in de lijn van de opvolgers. Hij is pas op de 7e, 8e plaats. Al die andere zonen gingen Salomo voor. Zelfs op het einde is het zo dat er geprobeerd wordt te verijdelen dat Salomo de troon zal bestijgen. Maar omdat God ook bij monden van Nathan gezegd heeft, deze is het, deze geliefde, noem hem je dit jaar, die zal het zijn waarin de lijn van jou wordt voortgezet. En God is trouw aan zijn belofte. En die belofte gaat steeds verder, van generatie op generatie op generatie. En uiteindelijk komen in het jaar nul. En dan is die belofte die aan David gedaan is, dat uit zijn geslacht Christus geboren zal worden, wordt ook daar vervuld. Ik vind het zo bijzonder. Ik vind het ook zo bijzonder dat in het Matthäus-evangelie, als je dan ziet dat, als er dan staat, Isaï verwekte David, de koning. David de koning. David de koning verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. Ik vind het, dat is geslachtsregister, Matthäus. Dat God zich niet te verschaamt. Weet je, het bijzondere is wat hier gebeurt, en dat moet hij zich ook goed voorstellen. Hij schaamt zich niet van hoe Salomo geboren is. En hij laat het gewoon optekenen en zegt, Israël verwekte David de koning. David de koning, wordt twee keer gezegd, verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. En weet u, wat ik u wil laten zien, dat is dat Gods, ondanks wat wij aanstellen, als er oprecht berouw is, vergeving kan zijn, omdat hij zijn zoon verbrijzeld heeft. Maar wat nog belangrijker is, is dat God, dat hij nooit moet twijfelen aan de beloftes. Dat hij denkt dat die beloftes van u afhangen. Dat de zegen die God geeft ervan afhangt. God is trouw. God schaamt zich niet. God schaamt zich niet voor mij. Dat is een van de overweldigendste dingen. Als ik soms voor de spiegel sta, ik zeg het wel eens vaker, dan kan het zijn dat ik me zo zelf tegenval. Dat ik me voor mezelf schaam. Dat ik dacht, ik ben veel verder. Of ik dacht dat ik veel verder was. Na 35 jaar oudste. En dan struikel ik. Dan had ik dat niet verwacht. Hoe ik reageer op mensen. En dan denk ik, oh God, nu schaam ik me echt. En dan zegt hij, laat me deze passage, laat me zien dat God zich niet schaamt. Als we in alle oprechtheid, voor mij is echt een grote vraag afgerond, om daarmee af te ronden. Hoe is het bij Gods naam mogelijk dat David de man Gods wordt genoemd? Echt, als je dat hele leven ziet, met al de puinhoop in zijn gezin, met alle troep wat hij eigenlijk allemaal veroorzaakt. De gevolgen wat dat allemaal heeft in de mensen die om hem heen zijn. Dan vraag ik me af, Heer, hoe is het toch mogelijk dat David, u noemt hem een man naar uw Gods hart. U laat in het geslachtsregister zelfs optekenen dat Salomo geboren is door David. Maar dat was eigenlijk de vrouw van Uria. Ik kan maar één ding zien en dat is oprechtheid. Ik kan maar één ding noemen. De diepe oprechtheid. De diepe oprechtheid als je de psalmen leest, dat die zich helemaal openmaakt, transparant. Die man die is van binnen hetzelfde als van buiten. Die is transparant. Die moet wel soms geconfronteerd worden, maar als hij dan ziet wat er gebeurd is, dan is het zo dat hij ook alle echt huilt, omdat hij weet hoe die relatie met God kan zijn. En dan zegt hij ook, ik ben dat kwijtgeraakt. Ik ben dat kwijtgeraakt. Zolang als die zonden voor mijn ogen waren, was ik kwijt die intense, diepe relatie met God. Dat heeft hem ontzettend gepakt. Dat hij een intense relatie met God had. Hij genoot ervan. Hij stond ermee op en ging ermee naar bed. En hij was het kwijt. Dat was zijn motief. En dan zegt God, zo'n mensen, zo'n mannen, zo'n vrouwen, die oprecht zijn, heiligen, die zondigen, geen zonders meer zijn we, heiligen, die zondigen, die komen en aanspraak maken op het offer van mijn zoon. Dat is het offer van mijn zoon. Hem die ik verbrijzeld heb, als hij dat ziet en voor ogen heeft, die kan ik vergeven. Die heb ik lief. Daar kan ik genade doen. Laten we zo even stil zijn en ik wil u zo echt bidden en echt vragen dat als er echt een verborgen zonde in uw leven is, iets wat u niet beleden heeft, wat u onder de pet houdt, dat u dat in een vertrouwde omgeving beleidt. Ik wil ook echt bidden voor diegenen die zo gestruikeld zijn, wat enorme invloed heeft gehad. Dat ze zien in deze geschiedenis van David, hoe hij beleidt onder de gevolgen van zonde, maar dat hij een man Gods is. En als stel vindt in de liefde tot God, in zijn relatie met God. Vader, we willen zo luisteren naar een lied wat zegt, we staan vol ontzag voor u. En ik wil bidden dat dit lied de zaal mag bedouwen en in de rust dat we daar maar naar mogen luisteren. En dat we niet bang zijn voor u. Dat u zich niet schaamt voor ons. Maar dat er vergeving is. door uw Zoon Jezus Christus. Dat u trouw bent aan uw beloftes. En dat het beter is om in de handen van u te vallen als in de handen van mensen. Geeft u echt een opwekking in onze gemeente. Geeft u echt een opwekking dat we ons willen verontmoedigen. Dat we de dingen die we onder de pet houden, dat we daarmee naar u toe komen. Dat we oprechtheid gaan leven. Omdat we u diep, diep ontzag hebben voor u. Dat bidden we u zo in Jezus' naam. Amen.